Hoofdstuk 3. Een tijd van geestelijke duisternis. In de tweede brief aan de Thessalonicenzen voorzegde de apostel Paulus de grote afval die zou leiden tot de vestiging van het pausdom. Hij zei dat de dag des Heren niet zou aanbreken voordat zich bepaalde ingrijpende veranderingen hadden voorgedaan. Eerst moest de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereniging heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij God is. Ook waarschuwde de apostel zijn broeders: het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, 4 en 7. Zelfs in die begintijd zag hij dwalingen de gemeente binnensluipen die de weg zouden bereiden voor de ontwikkeling van het pausdom. Zeer langzaam, in het begin, heimelijk en in stilte, maar later openlijker naarmate het in kracht toenam en ging heersen over de geesten van mensen, zette het geheimenis der wetteloosheid zijn bedriegelijk en godslasterlijk werk voort. Bijna onmerkbaar werden de gebruiken van het heidendom in de christelijke gemeente ingevoerd. De geest van toegeving en de bereidheid tot aanpassingen werden enige tijd tegengehouden door de zware vervolgingen die de gemeente onder het heidendom had te verduren. Maar toen de vervolgingen ophielden en het christendom ingang vond in de hoven en de paleizen van de koningen, verwisselde het de nederige eenvoud van Christus en zijn apostelen voor de pracht en praal van heidense priesters en vorsten en stelde het menselijke theorieën en tradities in plaats van Gods eisen. De zogenaamde bekering van Constantijn in het begin van de 4e eeuw wekte grote blijdschap. De wereld trad met een schijn van gerechtigheid toe tot de gemeente. Toen begon het verderf snel om zich heen te grijpen. Het heidendom, dat schijnbaar overwonnen was, werd de echte overwinnaar. Zijn geest beheerste de gemeente. Heidense leerstellingen, praktijken en bijgeloof werden opgenomen in het geloof en de godsdienst van mensen die zich voor Christus volgelingen uitgaven. Het compromissen tussen het heidendom en het christendom leidde tot het ontstaan van de mens der wetteloosheid, die zich volgens de profetie zou verzetten tegen en zich ook zou verheffen boven God. Dit reusachtige stelsel van dwaalleringen is een meesterwerk van Satans macht, een monument van zijn pogingen om zichzelf op de troon te plaatsen en over de wereld te heersen naar zijn eigen goeddunken. Satan heeft eens een compromis met Christus willen sluiten. Hij kwam tot Gods Zoon in de woestijn en liet hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid zien. Hij bood Christus alles aan op voorwaarde dat hij de heerschappij van de vorst der duisternis zou erkennen. Christus bestrafte deze arrogante verleider en dwong hem weg te gaan. Maar Satan heeft meer succes wanneer hij zich met dezelfde verleidingen bij de mensen aandient. Ter wille van materieel voordeel en werelds eer ging de kerk erkenning en steun zoeken bij de grootte van deze aarde. En toen ze Christus door haar handelswijze hadden verworpen, bewees ze haar trouw aan de vertegenwoordiger van Satan, de bisschop van Rome. Volgens een van de belangrijkste leerstellingen van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus het zichtbare hoofd van Christus' wereldkerk en is hij bekleed met de hoogste macht over bisschoppen en priesters in alle delen van de wereld. Maar daar blijft het niet bij. Men heeft de paus de naam en de aanspreektitel van de godheid gegeven. De paus wordt Heere God de Paus genoemd en hij is onfeilbaar verklaard. Hij wil dat alle mensen hem eer bewijzen. Zo wordt dezelfde eis die Satan in de woestijn heeft gesteld, nog altijd herhaald door bemiddeling van de kerk van Rome. Zeer veel mensen zijn bereid hem deze eer inderdaad ook te bewijzen. Maar zij die God dienen en eren, reageren op deze hemeltergende aanmatiging zoals Christus dat gedaan heeft met de verleiding van de sluwe vijand. Gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen, Lucas 4 vers 8. God heeft nergens in zijn woord ook maar enige aanwijzing gegeven dat hij een mens heeft aangesteld tot hoofd van een gemeente. De leer van de pauselijke heerschappij druist lijnrecht in tegen de leer van de Bijbel. De paus heeft slechts macht over Christus' gemeente gekregen door wederrechtelijke toe-eigening. Rooms-katholieken hebben de protestanten altijd van ketterij en moedwillige afscheiding van de ware kerk beschuldigd. Maar eigenlijk moeten ze zichzelf daarvan beschuldigen. Ze hebben de banier van Christus omlaag gehaald en ze zijn afgeweken van het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is, Judas 3. Satan wist wel dat de Heilige Schrift de mensen in staat zou stellen zijn bedrog te ontdekken en dat ze zich dan tegen zijn macht zouden verzetten. Met dit woord had zelfs de verlosser van de wereld zijn aanvallen afgeslagen. Bij elke aanval hield Christus hem het schild van de eeuwige waarheid voor door het uitspreken van de woorden "Er staat geschreven." Tegenover elk voorstel van de verleider plaatste hij de wijsheid en de macht van het woord. Wilde Satan zijn heerschappij over de mensen behouden en de macht van de pauselijke overweldiger vestigen, dan moest hij hen in onwetendheid aangaande de schrift houden. De Bijbel verheerlijkt God en zet de sterfelijke mens op zijn plaats. Daarom moesten zijn heilige waarheden verborgen blijven en onderdrukt worden. Deze redenering werd door de Rooms-Katholieke Kerk overgenomen. Eeuwenlang was de verspreiding van de Bijbel verboden. De mensen mochten Gods woord niet lezen of in huis hebben. En gewetenloze priesters en prelaten legden zijn leer op zo'n manier uit dat hun onrechtmatige aanspraken erdoor werden gesteund. Daarom werd de paus door bijna iedereen erkend als de stedehouder van God op aarde, bekleed met macht over kerk en staat. Toen het instrument dat de dwalingen aan het licht brengt eenmaal uit de weg was geruimd, kon Satan naar eigen inzichten handelen. Volgens de profetie zou het pausdom erop uit zijn tijden en wetten veranderen, Daniël 7 vers 25. Dit werk werd onmiddellijk ondernomen. Om de bekeerlingen uit het heidendom iets in de plaats te geven voor de verering van hun afgoden en zodoende hun zogenaamde aanvaarding van het christendom te vergemakkelijken, werd het aanbidden van beelden en reliquieën langzamerhand in de christelijke godsdienst opgenomen. Een ecumenische concilie keurde later deze afgodendienst goed. Om het godslastelijke werk af te ronden, heeft Rome zich het recht toegeëigend het tweede gebod, dat de beeldendienst verbiedt, uit Gods wet te schrappen en het tiende gebod te splitsen om toch het juiste aantal te behouden. De geest van toepassing aan het heidendom baande de weg voor nog een grotere aanslag op Gods gezag. Satan bediende zich van oneerlijke leiders in de gemeenten om ook het vierde gebod te veranderen en hij probeerde de eeuwenoudse Sabbat, de dag die door God was gezegend en geheiligd, Genesis 2 vers 2 en 3, opzij te schuiven en in plaats daarvan het feest dat de heidenen vierden als de eerbiedwaardige dag van de zon in te voeren. Aanvankelijk werd deze verandering niet direct openlijk doorgevoerd. In de eerste eeuwen was de ware Sabbat door alle christenen gevierd. Zij ijverden voor Gods eer en daar ze geloofden dat zijn wet onveranderlijk was, waakten ze ijverig over de heiligheid van haar geboden. Maar Satan ging met grote sluwheid te werk om het beoogde doel door middel van bemiddeling van zijn medewerkers te bereiken. Om de aandacht van de mensen op de zondag te richten, maakte men er een feestdag van. Er werden kerkdiensten op die dag gehouden. Toch werd de zondag alleen als een dag van ontspanning beschouwd en werd de Sabbat nog altijd geheiligd. Om de weg te bereiden voor het werk dat hij van plan was tot stand te brengen, had Satan nog voor de komst van Christus de Joden de Sabbat met zeer strenge voorschriften laten verzwaren, waardoor Sabbatviering een last werd. Hij profiteerde van het ongunstige licht waarin de Sabbat werd geplaatst en brandmerkte de Sabbat als een Joodse instelling. Terwijl de christenen de zondag bleven vieren als een feestdag, zorgde hij ervoor dat ze van de Sabbat een vastendag, een dag van droefheid en somberheid maakten, om op die manier hun haat tegenover het Jodendom te tonen. In het begin van de vierde eeuw aanvaarde keizer Constantijn een bevel uit waarbij de zondag in het gehele Romeinse Rijk tot openbare feestdag werd uitgeroepen. De dag van de zon werd door zijn heidense onderdanen gevierd, en werd door de christenen in ere gehouden. Het beleid van de keizer was erop gericht om de tegenstrijdige belangen van het heidendom en het christendom met elkaar te verzoenen. Hij werd ertoe aangespoord door de bisschoppen van de kerk, die door eerzucht en machtwellust gedreven, meende dat wanneer zowel de christenen als de heidenen dezelfde dag vierden, het christendom door vele heidenen zogenaamd zou worden aangenomen en dat op deze manier de macht en de luister van de kerk zou worden vergroot. Maar hoewel veel godvrezende christenen langzamerhand de zondag een zekere graad van heiligheid begonnen toe te kennen, vierden zij nog altijd de ware Sabbat als de heilige dag van de Heere en heiligden zij hem in gehoorzaamheid aan het vierde gebod. Maar daarmee was het werk van de aartsbedrieger nog niet af. Hij was vastbesloten de christelijke wereld onder zijn banier te scharen en er macht over uit te oefenen door bemiddeling van zijn stedehouder, de trotse bisschop, die zich uitgaf als vertegenwoordiger van Christus. Hij bereikte zijn doel door de medewerking van halfbekeerde heidenen, eerzuchtige prelaten en wereldsgezinde kerkleden. Van tijd tot tijd werden er grote concilies gehouden, waartoe de kerkelijke waardigheidsbekleders uit de hele wereld bijeengeroepen werden. Op bijna elke concilie werd de Sabbat die God had ingesteld wat verder verlaagd, terwijl de zondag in dezelfde mate werd verhoogd. Zo werd de heidense feestdag op den duur als een goddelijke instelling geëerd, terwijl de Sabbat van de Bijbel werd gedoodverfd als een overblijfsel van het Jodendom, en de mensen die hem vierden werden vervloekt. De grote afvallige was erin geslaagd zich te verheffen tegen al wat God of voorwerp van vereniging heet. 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Hij had het enige gebod van de heilige wet, dat het hele mensdom duidelijk wijst op de ware en enige God, veranderd. In het vierde gebod werd God geopenbaard als de schepper van hemel en aarde. Het maakt daardoor een onderscheid tussen hem en afgoden. De zevende dag werd als gedenkteken van het scheppingswerk en als een rustdag voor de mens ingesteld. Het moest de mens voortdurend herinneren aan God als de bron van alle leven en het voorwerp van verering en aanbidding. Satan wil de mens afleiden van zijn trouw aan God en van de gehoorzaamheid aan zijn wet. Daarom keert hij zich vooral tegen het gebod dat naar de schepper verwijst. De protestanten beweren tegenwoordig dat de zondag door de opstanding van Christus op die dag tot christelijke Sabbat is verheven. Daar is echter geen enkel bewijs voor te vinden in de Bijbel. Christus en zijn apostelen hebben de zondag die eer niet bewezen. Het vieren van de zondag als een christelijke instelling vindt zijn oorsprong in de geheimenis der wetteloosheid, 2 Thessalonicenzen 2 vers 7, en dat reeds in Paulus' dagen in werking was. Waar en wanneer heeft de Heere dit geesteskind van het pausdom aangenomen? Welke geldige reden kan men aanvoeren voor een verandering die het schrift niet goedkeurt? In de zesde eeuw had het pausdom al een stevige positie verworven. De zetel van zijn macht was gevestigd in de hoofdstad van het keizerrijk en de bisschop van Rome werd tot hoofd van de gehele kerk uitgeroepen. Het heidendom had plaatsgemaakt voor het pausdom en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht, Openbaring 13 vers 2. Toen begonnen de 1260 jaar van pauselijke onderdrukking. Die waren aangekondigd in de profetieën van Daniël en de Openbaring, Daniël 7 vers 25 en Openbaring 13 vers 5 tot en met 7. De christenen werden voor de keus gesteld hun geloof de rug toe te keren en de Romeinse ceremonieën en erediensten aanvaarden, of de rest van hun leven door te brengen in kerkers en ter dood gebracht te worden op de pijnbank, de brandstapel of het schavot. Toen gingen de woorden van Jezus in vervulling. En gij zult overgeleverd worden, zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden. En zij zullen sommigen van u doden. En gij zult door alle gehaat worden om mijns naams wil. Lucas 21 vers 16 en 17. De vervolgingen die over de gelovigen losbarsten, waren heviger dan ooit tevoren. En de wereld werd één groot slagveld. Eeuwenlang vond de gemeente van Christus een toevlucht in de afzondering en de eenzaamheid. De profeet zegt in dit verband: en de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden, Openbaring 12:6. Toen de Romeins-Katholieke kerk aan de macht kwam, begonnen de donkere middeleeuwen. Naarmate haar macht groeide, werd die duisternis groter. Het geloof in Christus, het ware fundament, werd op de paus van Rome overgedragen. De mensen vertrouwden niet meer op de Zoon van God voor hun vergeving van zonden en hun eeuwige zaligheid, maar richtten hun blik naar de paus en naar de priesters en prelaten die hij met macht had bekleed. Men leerde hen dat de paus hun aardse middelaar was en dat niemand tot God kon komen dan door hem. Men zei ook dat hij Gods vertegenwoordiger was en dat de mensen hem daarom onvoorwaardelijk moesten gehoorzamen. Als ze van deze bevelen afweken, was dat al reden genoeg om de strengste straffen op het lichaam en de geest van de overtreder toe te passen. Zo werden de harten van mensen van God afgeleid en keken ze op de onfeilbare, dwalende en wrede mensen en naar de vorst van de duisternis die zijn macht door hen uitoefende. De zonde werd vermomd onder het dekmantel van heiligheid. Wanneer de schrift wordt onderdrukt en de mens zichzelf boven alles verheft, kan men slechts bedrog, misleiding en verderfelijke goddeloosheid verwachten. Door de verheffing van menselijke wetten en overleveringen werd de verdorvenheid die altijd volgt op de verwerping van Gods wet openbaar. Het waren gevaarlijke dagen voor Christus' gemeente. Er waren maar weinig trouwe dragers van de kruisbanier. Hoewel er altijd getuigen voor de waarheid zijn geweest, was het op sommige ogenblikken alsof dwaling en bijgeloof helemaal de overhand zou krijgen en de ware godsdienst van de aarde zou worden gebannen. Men verloor het evangelie uit het oog, terwijl de godsdienstige vormen in aantal toenamen en het volk onder de strenge eisen gebukt ging. Men vertelde de mensen niet alleen dat ze de paus als hun middelaar moesten beschouwen, maar men leerde ze ook te vertrouwen op hun eigen werken ter verzoening van hun zonden. Lange pelgrimstochten, boetedoening, het vereren van reliquieën, het bouwen van kerken, heiligdommen en altaren, het betalen van grote sommen aan de kerk en nog vele andere verplichtingen werden aan de mensen opgelegd om Gods toorn te verminderen of om zijn gunst af te smeken, alsof God is als de mensen en door onbenulligheden toornig wordt of door giften en boetedoening gunstig kan worden gestemd. Ondanks de goddeloosheid die zelfs onder de leiders van de Rooms-Katholieke Kerk heerste, scheen haar invloed voortdurend te groeien. Tijdens het einde van de 8e eeuw kwamen de pausgezinden voor de dag met de bewering dat de bisschoppen van Rome in de eerste eeuwen van de kerk dezelfde geestelijke macht hadden uitgeoefend als waar ze op dat ogenblik recht op meenden te hebben. Om deze bewering kracht bij te zetten, moesten ze wel een middel vinden om er een schijn van gezag aan te geven. De vader der leugen zorgde daarvoor in een handomdraai. De monniken vervalsten elk oud document en men ontdekte besluiten van kerkvergaderingen waar geen mens ooit van had gehoord. Volgens deze vervalsingen zou het oppergezag van de paus al in de vroegste tijd zijn vastgesteld. De kerk die de waarheid de rug toe had gekeerd nam dit bedrog gretig aan. De weinige trouwe bouwmeesters die bouwden op het ware fundament, 1 Korintiërs 3 vers 10 en 11, werden in de war gebracht en gehinderd door de puin van de valse leerstellingen die hun werk in de weg stonden. Zoals de bouwlieden die in Nehemia's dagen de muur van Jeruzalem bouwden, waren enkelen geneigd te zeggen: de kracht der dragers schiet tekort en puin is er te veel. Wij zijn niet in staat om de muur te bouwen, Nehemia 4 vers 10. Afgemat door de voortdurende strijd tegen vervolging, bedrog, goddeloosheid en door elk andere hindernis die Satan maar kon bedenken om hun vooruitgang te stuiten, werden sommige van de trouwe bouwlieden ontmoedigd. Terwille van de vrede en veiligheid van hun eigen bezittingen en hun leven, wendden zij zich af van het ware fundament. Anderen werden niet geschikt door de tegenstand van hun vijanden en zeiden onbevreesd: vrees toch niet voor hen, denk aan de grote en geduchte Heere, Nehemia 4 vers 14. En ze gingen verder met hun werk, en elk had zijn zwaard aan zijn zij, Efeziërs 6 vers 17. Dezelfde geest van haat en verzet tegen de waarheid heeft de vijanden van God in alle eeuwen bezield. En de dienaren moeten dezelfde waakzaamheid en getrouwheid aan de dag leggen. De woorden van Christus aan zijn eerste discipelen slaan ook op zijn volgelingen aan het eind der tijden. Wat ik u zeg, zeg ik allen, waakt. Marcus 13, vers 37. De duisternis scheen nog dichter te worden. De beeldendienst werd steeds algemener. Men brandde kaarsjes voor de beelden en er werden gebeden tot hen gericht. De dwaaste en meest bijgelovige praktijken vierden hoogtij. De geesten van de mensen waren zo in de ban van het bijgeloof, dat de reden alle macht scheen te hebben verloren. Daar de priesters en de bisschoppen wellustig, zinnelijk en verdorven waren, is het geen wonder dat de mensen die naar hen opkeken voor leiding totaal onwetend waren. In de 11e eeuw werd er nog een stap gezet op de weg van de pauselijke aanmatiging, toen paus Georgius de 7e de volmaaktheid van de Rooms-Katholieke Kerk afkondigde. Een van de stellingen die hij verdedigde luidde: de kerk heeft volgens het schrift nooit gedwaald en kan ook nooit dwalen. Maar hij staafde zijn beweringen niet met bewijzen uit het schrift. De trotse bisschop wilde ook de macht hebben om keizers af te zetten. Hij verklaarde dat geen enkel vonnis dat hij had uitgesproken door iemand anders kon worden vernietigd, maar dat hij wel het recht had de beslissingen van anderen ongedaan te maken. Een sprekend voorbeeld van het tyrannieke karakter van deze verdediger van de onfeilbaarheid van zijn behandeling van de Duitse keizer Hendrik de IV. Deze vorst werd geëxcommuniceerd en onttroond, omdat hij het gewaagd had geen rekening te houden met het gezag van de paus. Hij werd verschrikt door de bedreigingen van zijn eigen vorsten, die hem in de steek lieten en in hun opstand tegen hem werden aangemoedigd door pauselijke verordeningen, waardoor hij wel genoodzaakt was vrede te sluiten met Rome. Met zijn vrouw en zijn trouwe dienaar trok hij in het hart van de winter over de Alpen om zich voor de paus te verootmoedigen. Toen hij aankwam op het kasteel waar Georgius zich had teruggetrokken, werd hij zonder geleide naar het voorhof gebracht en moest daar in de strengste winterkou, blootshoofd, barvoets en in een schamel kleed gehuld, wachten tot het ogenblik dat de paus hem toestemming zou geven in zijn tegenwoordigheid te komen. Pas nadat hij 3 dagen had gevast en zijn schuld had beleden, verwaardigde de paus zich hem vergiffenis te schenken. En zelfs toen was het nog op voorwaarde dat de keizer zou wachten op de toestemming van de paus om weer de tekenen van zijn waardigheid te dragen of zijn keizerlijke macht uit te oefenen. Georgius, die ontzettend blij was met deze overwinning, was er zo trots op dat het zijn taak was de trots van de aardse machthebbers te breken. Hoe opvallend is de tegenstelling tussen de hoogmoed van de paus en de ootmoed van de zachtmoedigheid van Christus, die zegt dat hij aan de deur van de harten staat en vraagt om binnengelaten te worden, zodat hij vergiffenis en vrede kan brengen. En zijn discipelen leerden: en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Matthäus 20, vers 27. In de daaropvolgende eeuwen slopen er steeds meer dwalingen in de leerstellingen die door Rome werden verkondigd. Zelfs al voor het instellen van het pausdom had men belangstelling getoond voor de leer van heidense wijsgeren en hadden zij grote invloed uitgeoefend op de kerk. Velen die beweerden dat ze bekeerd waren, geloofden nog steeds in leerstellingen van hun heidense wijsbegeerte en bleven die niet alleen nog verder bestuderen, maar drongen ze ook op aan anderen om door middel daarvan hun invloed onder de heidenen te vergroten. Zo slopen ernstige dwalingen het christelijk geloof binnen. De belangrijkste daarvan zijn het geloof in de natuurlijke onsterfelijkheid van de mens en het bewustzijn na de dood. Deze leer legde het fundament waarop Rome het aanroepen van de heilige en het vereren van de maagd Maria grondvestte. Hieruit ontstond ook de ketterij van de eeuwige straf voor degenen die onboetvaardig stierven, een punt dat al heel vroeg in de pauselijke leer werd opgenomen. Toen stond de weg open voor de invoering van nog andere verzinselen van het heidendom, dat Rome het vagevuur noemde en gebruikt werd om de lichtgelovige en bijgelovige massa schrik aan te jagen. Volgens deze ketterij bestaat er een plaats van pijniging, waar de zielen van mensen die geen eeuwige verdoemenis hebben verdiend, voor hun zonde moeten boeten, en van waar ze uit de hemel worden toegelaten nadat ze van hun onreinheid zijn gezuiverd. Er was nog een ander verzinsel nodig om het Rome mogelijk te maken munt te slaan uit de vrees en de zonde van haar aanhangers. Dit gebeurde door de leer van het aflaten. De volledige vergeving van zonden van verleden, heden en toekomst en de kwijtschelding van alle opgelopen straffen en boeten werden beloofd aan alle gelovigen die zouden deelnemen aan de oorlogen van de paus om zijn wereldlijke macht uit te breiden, zijn vijanden te straffen of om alle uit te roeien die het zouden wagen zijn geestelijke oppergezag niet te erkennen. Ook leerde men de mensen dat ze zich door het betalen van geld aan de kerk konden vrijkopen van zonden, en ook de zielen van hun overleden vrienden die in het vagevuur waren konden verlossen. Met zulke middelen vulde Rome de schatkist en betaalde ze voor de pracht en praal, de weelde en de ondeugden van de zogenaamde vertegenwoordigers van God, die geen plaats hadden om hun hoofd neer te leggen. De Bijbelse instelling van het heiligavondmaal was vervangen door het afgodische misoffer. De Romeinse priesters beweerden dat ze met hun zinloos gemompel het eenvoudige brood en de wijn veranderden in het ware lichaam en bloed van Christus. Met godslastelijke aanmatiging eigenden zij zich openlijk de macht toe om God, de schepper van alle dingen, te scheppen. Aan alle christenen werd op straffe van de dood geëist dat ze zouden geloven in deze gruwelijke, hemeltergende ketterij. Talloze mensen die weigerden dat te doen, werden aan de vlammen prijsgegeven. In de 13e eeuw werd het vreselijkste werktuig van het pausdom in gebruik genomen, de Inquisitie. De vorst van de duisternis werkte samen met de leiders van het pauselijke hiërarchie. In hun geheime beraadslagingen beheerste Satan en zijn engelen de geesten van de mensen, terwijl onopgemerkt een engel van God in hun midden was en het vreselijke verslag van hun schandelijke besluiten opmaakte en de geschiedenis optekende van de daden die te verschrikkelijk zijn om door ogen van mensen te worden gezien. Het grote Babylon was dronken van het bloed der heiligen. De verminkte lichamen van miljoenen martelaren riepen tot God om wraak op deze afvallige macht. De paus was de tiran van de wereld geworden. Koningen en keizers bogen zich voor de bevelen van de paus in Rome. Het lot van de mensen, voor tijd en eeuwigheid, scheen in zijn handen te zijn. 100 jaar lang werden de leerstellingen van Rome overal onvoorwaardelijk aanvaard. Haar riten werden in ere gehouden en haar feesten werden algemeen gevierd. Haar geestelijkheid werd geëerd en met milde hand gesteund. De Rooms-Katholieke Kerk heeft nooit meer zo'n aanzien, luister en macht gekend. Maar de middenglans van het pausdom was het middernachtelijke duisternis van de wereld. De Heilige Schrift was zo goed als onbekend, niet alleen bij het volk, maar ook bij de priesters. Zoals de Farizeeërs van vroeger haatten de Romeinse leiders het licht dat hun zonde zou openbaren. Daar Gods wet, de maatstaaf van gerechtigheid, opzij was geschoven, hadden ze een onbegrensde macht en gaven zich over aan een ongebreidelde goddeloosheid. Bedrog, hebzucht en losbandigheid heersten overal. De mensen deinsden voor geen enkele misdaad terug, waardoor ze rijkdom of een goede positie konden verwerven. In de paleizen van pausen en prelaten deden zich de laagste uitspattingen voor. Enkele van de regerende pausen maakten zich schuldig aan zulke weerzinwekkende misdaden dat de wereldlijke machthebbers deze kerkelijke waardigheidsbekleders probeerden af te zetten, omdat deze monsters te gemeen waren om te worden geduld. Eeuwenlang werd in Europa geen vooruitgang geboekt op het gebied van wetenschap, kunst of beschaving. De christenheid was het slachtoffer geworden van morele en intellectuele verlamming. De toestand van de wereld onder de Rooms-Katholieke heerschappij was een verschrikkelijke en treffende vervulling van de woorden van de profeet Hosea: "Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten." Er is geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods in dit land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Hosea 4, vers 6, 1 en 2. Dat waren de gevolgen van het verbieden van Gods woord.